Je luistert naar FGGA Kennis en Verdieping, een podcast van de faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden in Den Haag. Mijn naam is Margriet van der Zee en samen met Tim Rauwme neem ik je mee langs beleidsthema's zoals digitalisering, energietransitie en arbeidsmarkt. Dat doen we samen met experts van het Instituut Bestuurskunde. Wat zijn de interessante onderzoeken waar onze deskundigen zich mee bezighouden? En wat is de invloed van de verkiezingsuitslag op deze thema's?
In deze aflevering is Evie Kuppen, hoogleraar Governance of Sustainability aan het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden in Den Haag te gast. Haar onderzoek bevindt zich in het brede domein van governance van duurzaamheid en innovatie. Welkom Evie.
Goedemiddag, morgen.
Goedemorgen, nog net geen middag volgens mij.
Nee, klopt ja.
Voor de luisteraars die niet bekend zijn met jouw discipline en jouw vakgebied, wat is energietransitie precies?
Wat is energietransitie? Nou, ja, in kort gezegd gaat het er eigenlijk om. Hè, er is een Parijsakkoord. In dat Parijsakkoord is afgesproken tussen bijna alle landen. Om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden. En liefst nog minder dan 1,5 graad. En er zijn allerlei klimaatdoelstellingen voor opgezet. En binnen Europa is dus de ambitie om in 2050 nul emissie te hebben. Dus geen CO2-uitstoot, maar wel neutraal. Dat wil zeggen dat je net zoveel uitstoot als je ook opneemt. En in 2030 49% minder uitstoot. Hoewel dat is in december afgelopen jaar alweer verhoogd naar 55% minder uitstoot in 2030. En die doelstellingen die moeten allemaal vertaald worden naar doelstellingen voor de landen binnen de EU. En de energietransitie gaat er eigenlijk om dat wij dus ons energiesysteem zo gaan verduurzamen dat wij die klimaatdoelstellingen gaan halen. En uiteraard komen er allerlei andere vraagstukken bij kijken, zoals wie gaat dat dan betalen? En welke schouders dragen dan de zwaarste lasten? En als wij dan die duurzame energie, hè, windmolens, zonneparken, als wij die willen gaan plaatsen, waar moeten die dan komen? Want het nieuwe energiesysteem gaat er heel anders uitzien, of ziet er al heel anders uit, dan het oude energiesysteem, hè, waarbij we grootschalige energie opwekten ergens ver weg op een industrieterrein. En het nieuwe energiesysteem is veel meer decentraal. Dus energie wordt veel meer lokaal opgewekt, decentraal opgewekt. Dus ook de impact op het landschap is een heel stuk groter. Nou, dat heeft gevolgen voor allerlei vragen over hoe willen we dan met het landschap omgaan. Het komt steeds dichter bij mensen in de achtertuin. Het heeft ook allerlei gevolgen voor infrastructuur die opnieuw zou moeten worden aangelegd, et cetera, et cetera. En de transitie is eigenlijk gewoon een grootschalige verandering van een aantal generaties. Waarbij een systeem van niet alleen technologie, maar ook kennis, wet en regelgeving. Allerlei partijen die ook andere dingen moeten gaan doen. Waarbij een heel systeem eigenlijk verandert in zijn aard. En dat duurt een aantal generaties en daar zitten we nu middenin. We hebben allerlei nieuwe technologieën nodig om die energietransitie voor elkaar te krijgen. En eigenlijk wat we nu zien is dat die bestuurskundige component, eigenlijk in bredere zin meer de maatschappelijke, sociale en organisatorische component van die energietransitie, dat die eigenlijk op dit moment een veel grotere uitdaging is dan de technische component. Die techniek, die voor een heel groot gedeelte is die er al. Voor een heel groot gedeelte zijn natuurlijk ook allerlei nieuwe technologieën die eerst nog verder moeten doorontwikkeld worden voordat ze bruikbaar zijn. Maar weet je, dat kunnen die ingenieurs allemaal wel. Maar als we dit echt willen gaan doen en echt willen gaan implementeren, en het moet echt de realiteit worden, een nieuwe manier van dingen voor elkaar krijgen, dan is die techniek alleen is niet voldoende. Dus denk aan, waar ik in mijn onderzoek ook naar kijk, is conflicten die kunnen optreden omdat mensen geen windmolens in hun achtertuin willen, bij wijze van spreken. Maar je kan ook denken aan, er is ook nieuwe wet en regelgeving nodig om duurzame energie te stimuleren. Vormen van beprijzing bijvoorbeeld, nieuw beleid om bepaalde duurzame vormen van gedrag te stimuleren, et cetera, et cetera. En die techniek is eentje, die gaat die energietransitie niet maken.
Ik wilde daar ook inderdaad even over op inhaken. Waar richt het onderzoek van jouw vakgroep zich precies op?
Ik kijk in mijn onderzoek met name naar de rol van burgers in de energietransitie. En eigenlijk in brede zin naar participatie. En burgers en ook andere partijen trouwens hoor. Maar laten we even op die burgers richten in dit verhaal. Kijk, burgers hebben natuurlijk verschillende rollen te spelen in zo'n energietransitie. En wat heel bijzonder is in de energietransitie is dat je eigenlijk verschillende vormen van burgerparticipatie ziet. Dus aan de ene kant zie je mensen die zelf heel actief gaan deelnemen in de energietransitie. Dus mensen die zelf zonnepanelen op hun dak leggen, coöperaties beginnen om gezamenlijk energie te produceren of een eigen net zelfs gaan aanleggen. Maar mensen die zelf heel erg begaan zijn met duurzaamheid ofwel om financiële redenen onafhankelijk willen worden van grote bedrijven. Dat soort motivaties zie je dan vaak. Nou, en je ziet ook natuurlijk, kijk, de verhalen van de windmolens die niemand in zijn achtertuin wil, die kennen we allemaal. Nou, daar zijn natuurlijk overheden en bedrijven ook afgelopen jaren zich flink door achter hun oren gaan krabben. Maar ja, wat moeten we hier nu mee? Want op deze manier gaat het niet lukken om die doelstellingen te bereiken. Dus de nadruk op participatie, met name de mogelijkheid voor burgers om mee te denken in planvorming of besluitvorming, die staat ook heel hoog op de agenda. En je ziet ook dat ook bijvoorbeeld, bijvoorbeeld te noemen de branche voor windenergie, die heeft ook een code of conduct, waarin ze ook een aantal regels hebben afgesproken met elkaar over participatie, hoe de burgers betrekken bij de ontwikkeling van windparken. Maar de overheden zijn er heel hard mee bezig nu. Er worden nu allerlei regionale energiestrategieën ontwikkeld. Dus op regioniveau, lokaal niveau, zeg maar, wordt er gekeken waar moeten die windmolens komen. En ook daarin is participatie echt een heel belangrijk element. Echt het idee van, nou ja, hoe kun je nu burgers meer betrekken bij besluitvorming, ook om zo ook het draagvlak voor die plannen te vergroten. En dan is er eigenlijk nog een derde vorm van participatie en dat is meer participatie als conflict. En daar heb ik ook veel naar gekeken in mijn onderzoek. Het vormen van actiegroepen en dus ook een vorm van participatie in politieke besluitvorming. Kan tegen dingen zijn, maar het kan ook voor dingen zijn. Hè? En denk ook aan Greta Thunberg en de climate strikes die we afgelopen jaren regelmatig hebben gezien door jongeren. Ook vormen van participatie.
En waarom is die burgerparticipatie juist in het dossier van energietransitie zo belangrijk? Want er zijn voldoende andere beleidsdossiers waar Den Haag mee bezig is, waar burgers niet worden betrokken.
Ik denk dat in brede zin participatie sowieso wel wat meer op de agenda is gekomen. Dus niet alleen bij de energietransitie zo. Ook gewoon omdat, om allerlei redenen. Hè. De mensen zijn hoger opgeleid, willen ook graag meer inspraak in dingen die hen aangaan. En er wordt ook altijd wat gezegd over het afnemende vertrouwen in instituties. Hoewel dat nog steeds heel hoog is in Nederland. Dus in hoeverre dat nu echt waar is, dat wat om te betwijfelen, maar er zijn allerlei bewegingen, ook afgelopen jaren. We hebben natuurlijk de doe-democratie, de participatiesamenleving, al dat soort termen zijn al voorbij gekomen. Dus het is niet alleen in de energietransitie zo. Maar in de energietransitie is het wel zo dat het extra belangrijk is, omdat de ene kant, er moet gewoon vaart worden gemaakt. De druk is heel hoog om nu echt stappen te nemen en die doelstellingen te halen. Want we gaan ook gewoon echt niet hard genoeg. En aan de andere kant lopen we gewoon tegenaan dat die implementatie dus echt heel erg lastig is. En dat draagvlak een van de grote barrières is voor de energietransitie. Wat bij de energietransitie natuurlijk heel erg speelt, heeft te maken met wat ik eerder zei over die verandering van dat energiesysteem van centraal naar steeds meer decentraal. Die impact op het landschap, die is gewoon ontzettend groot. En dat landschap in Nederland is natuurlijk al, daar worden al heel veel claims op gedaan. Hè? We hebben niet heel veel ruimte en alles is volledig dicht geregeld. Dus op het moment dat je nieuwe dingen in het landschap wil gaan doen, dat heeft gewoon een enorme impact en conflicteert gewoon al heel snel met allerlei andere claims om ruimte. Dat is denk ik wel een heel belangrijk kenmerk van die energietransitie, wat ervoor zorgt dat het hier extra speelt.
Laten we nog even bij die burgerparticipatie blijven, want deze week is een rapport gepresenteerd van de onafhankelijke commissie onder leiding van oud-nationaal ombudsman Alex Brenninkmeijer. En deze commissie boog zich over de vraag hoe het volgend kabinet burgers inderdaad beter kan betrekken bij het klimaatbeleid. En wat is jouw rol geweest bij de totstandkoming van dit rapport?
Ik zat in die commissie. Dus dat was eigenlijk een hele mooie commissie. Een breed samengestelde commissie met mensen zowel vanuit de wetenschap als vanuit de praktijk. Wij hadden als commissie de opdracht gekregen om inderdaad te adviseren over de mogelijkheden om burgers meer te betrekken bij klimaatbeleid. En dan in het bijzonder mogelijkheden voor het inzetten van een burgerforum. En wij hebben als commissie hebben wij eigenlijk daar goed over nagedacht met z'n allen en flink over vergaderd. En we hebben geluisterd naar een aantal voorbeelden uit andere landen ook met burgerfora. We hebben allemaal onze eigen achtergronden natuurlijk vanuit de literatuur en ervaring. Die hebben we bijeengebracht en zijn zo tot een heel mooi advies gekomen. Om in ieder geval zo'n burgerforum, dat het daadwerkelijk wel een hele goede aanvulling kan zijn op de representatieve democratie die we al hebben. Maar dat het dus wel belangrijk is om daarbij een aantal voorwaarden heel duidelijk in oogschouw te nemen. Je moet het niet zomaar doen, burgerparticipatie. Ik denk dat is wel heel belangrijk. Je moet het echt serieus en goed aanpakken en nadenken over hoe het is ingebed in de besluitvorming. Het moet aan een aantal randvoorwaarden voldoen, ook ten aanzien van het ontwerp. Hè. Hoe zorg je ervoor dat de representativiteit van je participatieprocessen bijvoorbeeld, hoe zorg je ervoor dat je dat borgt? Zo zijn er nog een aantal zaken.
En nu is de hamvraag. Zijn daar ook burgerfora bij betrokken, bij de totstandkoming van dat rapport?
Nee, daar hadden wij geen tijd voor. Er is een postbus geopend. Dat was een website waar iedereen reacties op kon zetten. Die zijn ook wel zeker meegenomen hierin. Maar we hadden heel korte tijd om tot dit advies te komen. Dus dat past simpelweg niet in de planning van de commissie om daarbij uitgebreid burgers te betrekken. Maar deze vraag om dit onderzoek te doen, of de opdracht voor de commissie, die volgt uit een oproep vanuit de maatschappij. Dus dit is een motie ingediend door een aantal Kamerleden. Waarvoor heel sterk gelobbyd is door een aantal maatschappelijke partijen, burgergroeperingen. Die willen dat er meer aandacht komt voor participatie in het klimaatbeleid. Dus in die zin is het direct gevolg van die actieve roep van burgers om meer betrokken te worden.
En wat gaat er vervolgens met jullie bevindingen gedaan worden?
Nou ja, wij hopen natuurlijk. Kijk, de timing van het advies is zo dat het op tafel kan bij de onderhandelingen over het nieuwe regeringsakkoord. Dus dat was zo is het rapport ook ingezet. Dus wij aan ons vraag via het nieuwe kabinet moet hierover geadviseerd worden. Dus ja, we zullen zien wat ermee gaat gebeuren. Maar het komt op tafel en ik hoop ook daadwerkelijk dat we deze aanbevelingen over gaan nemen.
Ja, mooi bruggetje naar het slot waar we het nog even over wilden hebben. En dat is inderdaad de verkiezingsuitslag. Het ziet er nu min of meer naar uit dat de VVD, D66 en één of meerdere andere partijen kabinet gaan vormen. Wat voor manier heeft de uitslag van de verkiezingen invloed op de energietransitie, denk jij?
Ja, ik denk eigenlijk niet zoveel. In de zin van, kijk, in tijden van verkiezingen worden er door allerlei partijen allerlei dingen geclaimd en gezegd en gedaan. Toevallig zag ik gisteren nog bij Nieuwsuur een fragment van Rutte die ergens zei dat hij vond dat we niet moesten overtoepen wat klimaatdoelstellingen betreft. En toen gaf Ed Nijpels, de voorzitter van het Klimaatakkoord, die gaf aan van ja, hoor eens even, dit niet overtoepen, maar we zijn nu onze achterstand aan het inhalen als wij een tandje bijzetten. Dus dit ging over dat die doelstelling van de EU die ik eerder noemde om voor 2030 al naar 55% te gaan in plaats van 49% emissiereductie. Het ging over de vraag of Nederland dat moet overnemen. En interessant genoeg, dus Rutte die zegt dan aan tafel we moeten niet willen overtoepen. Interessant genoeg heeft Rutte zichzelf binnen Europa hard gemaakt om die 49% te verhogen naar 55%. Dus kijk, er is inmiddels gewoon zoveel druk vanuit Europa dat wij in Nederland, wij moeten gewoon meedoen. We kunnen niet aan die EU-richtlijnen ontkomen. Dus ja, ongeacht het kabinet, ze moeten gewoon aan de bak.
Dus eigenlijk kun je zeggen dat het kabinet hoe dan ook aan Europa moet voldoen, aan de wens van Europa om bij te blijven als het gaat op het gebied van energietransitie.
Ja, zeker. Kijk, en natuurlijk als wij een extreme, stel dat Partij voor de Dieren de grootste was geworden, ja, dan was het vast, dan was het een ander verhaal geweest natuurlijk. Maar als je het hebt over het nieuwe kabinet ten opzichte van het vorige, nou ja, dat is ook ongeveer hetzelfde. Dan gaat het niet veel veranderen. Maar je ziet gewoon nu eigenlijk dat behalve de hele extreme partijen, alle partijen daar tussenin, die willen eigenlijk allemaal gewoon, dat is toch allemaal best wel hetzelfde. We volgen toch die EU-richtlijnen. En we lopen achter, dus we moeten er een tandje bij zetten. Ja, daar ontkomt een nieuw kabinet ook niet aan.
Is dit dan een schijnbeweging geweest van Rutte, die opmerking bij Nieuwsuur?
Kijk, in verkiezingstijd zeggen lijsttrekkers natuurlijk ook dingen die ze zeggen omdat ze hun kiezers willen kiezen. Ik kan niet in zijn gedachten lezen, dus ik weet niet precies waarom hij dit heeft gedaan. Maar het lijkt er wel heel erg op alsof hij... Voor hem is het natuurlijk ook ergens wel fijn als hij kan zeggen, nee, dat komt vanuit Europa. Dat is niet mijn beslissing geweest. Dus hij zijn lobby in Europa om die doelstelling te verhogen. Ergens maakt het voor hem makkelijk om daarna te zeggen, ja, nou nee, het moet van Europa, het moet gewoon doen. Snap je? Dus hij speelt het via de band, zou je kunnen zeggen.
Dankjewel, Eefje Kuppen, hoogleraar Governance of Sustainability bij het Instituut Bestuurskunde, voor je deelname aan deze podcast en nog een fijne dag.
Nou, dat vind ik ook. En jullie ook een fijne dag.
Je luisterde naar FGGA Kennis en Verdieping, een podcast van de faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden, gemaakt door Tim Raume en Margriet van der Zee. De productie werd gedaan door Evelien van Boksel, Hanna Buinsters en Judith van Doorn. Eindmontage, Tim Raume. Heb je een vraag of opmerking over deze podcast? Mail ons dan op communicatie@fgga.leidenunif.nl.